Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 48 stap ik tijdens de grote pauze op school een parallel universum binnen, die van de tafelvoetbaltafelfans. Neemt Dion's vader me mee naar zijn zolderkamer en wil Marleen een push-up BH kopen samen met mij. Juni 1997, donderdag, 16:01. Roken is slecht voor je. Dat weet iedereen. Je ziet het soms ook op tv tijdens de reclame. Dan komt er zo'n spotje voorbij waarin een leuk meisje de badkamer binnenstapt om er stiekem een sigaret op te steken. De muziek wordt wat enger en het mooie meisje verandert in een hoestend oud wijf, waarna iemand zegt: roken, dood en dood zonde. Het is natuurlijk de bedoeling dat je daarvan schrikt en denkt: zo, ik kan beter maar niet roken. Maar ja, roken is ook gewoon lekker. Dat zeggen ze er niet bij in zo'n anti-rookreclame. Toch ben ik vandaag gestopt met roken. Samen met Marleen. We rookten te veel. Zeker als we samen zijn. Het is genoeg geweest, dus in de kleine pauze trapten we allebei in de rokershal onze laatste sigaret ooit uit. Ik had al meteen het idee dat ik meer lucht en energie had. Ik had zin in mijn ex-rokersleven. Wel kut dat we meteen na de kleine pauze meneer Huisman hadden. Die kan in één lesuur echt alle levensvreugde uit je lichaam zuigen. Na zijn les wil de helft van de klas meestal dood. In de grote pauze had ik toch alweer onwijs veel zin in een sigaret. Marleen zei dat we sterk moesten zijn en dat we beter binnen konden blijven. Buiten staan alle rokers. Dus zijn we de hele grote pauze binnengebleven in de kantine. Zij schoof aan bij een tafel vol klasgenoten. Ik ben eens een keer gaan kijken bij de tafelvoetbaltafel die midden in de kantine staat. Of is het een tafelvoetbal? Of voetbaltafel? Ik wil het best even opzoeken in mijn vandalen, maar het derde deel, dat van de S tot en met de Z gaat, staat niet meer op mijn bureau. Bas heeft hem waarschijnlijk geleend en niet teruggezet. Ik hou het voor nu maar op tafelvoetbaltafel. Bij de tafelvoetbaltafel was het druk. Je speelt het maar met 2-2, maar de 4 die nu stonden te spelen hadden best veel publiek. 2 van de spelers, Stan en Vincent, kende ik wel. Die zitten soms bij mij in de klas. Ze zitten altijd naast elkaar en meestal achter in de klas. Ze worden volgens mij al jaren sneuwe Stan en vieze Vincent genoemd. Ik weet niet precies waarom. Ik ben pas dit jaar nadat ik ben blijven zitten bij hen in de klas gekomen. Ik denk dat het komt doordat ze onaangenaam ruiken. Er hangt altijd zo'n zweetwalm om hen heen. Ik heb wel eens overwogen om ze erop te wijzen dat ze een beetje stinken. Want misschien weten ze het zelf niet eens. En als je niet weet dat je zo meurt, kun je er ook niks aan doen. Vooral sneuwe Stan is zo geholpen. Hij moet zijn vette haren eens wassen. Daarmee komt hij niet van zijn roos af, dat weet ik ook wel. Ik heb zelf een rooshoofd. Maar je haren wassen helpt wel al heel wat qua geur. Wat zijn rooshoofd betreft moet sneuwe Stan gewoon kappen met krabben aan zijn kop. Dan dwarrelen er minder vlokken roos op zijn schouders. Dat ziet er dan al een stuk frisser uit. Al dat advies wilde ik best een keer aan ze geven, maar toen kwam Reinier met het verhaal dat hij een wiskundeschrift van Stan te pakken had gekregen. In dat wiskundeschrift bleken allemaal zelfgeschreven pornoverhaaltjes te staan. Korte verhaaltjes waarin sneuwe Stan zichzelf de hoofdrol geeft en waarin hij gedetailleerd beschrijft hoe hij seks heeft met steeds weer een ander meisje uit onze klas. Volgens Reinier ging het er in die verhaaltjes van Stan ruig aan toe, van klitje knagen tot kapot neuken. Toen ik dat hoorde, had ik geen zin meer om ze te adviseren hoe ze die lichaamsstank te lijf konden gaan. Stans verhaaltjes zijn dan wel verzonnen, fictie. Het is ook gewoon ziek. Die bijnaam van Stan is eigenlijk toch ook wel makkelijk te verklaren. Maar de eeuwige roddel dat sneuwe Stan en vieze Vincent elkaar in de grote pauze in de toiletten altijd staan af te trekken, dat is dus niet waar. Ik heb vandaag in de pauze met eigen ogen gezien hoe ze zij aan zij staan te tafelvoetballen. En daar zijn ze goed in. Aan de tafelvoetbaltafel bleek ze zelfs een beetje populair. Als Stan en Vincent scoorden, stonden er ineens leerlingen te juichen. Ook wel weer fijn dat deze jongens worden geaccepteerd in het parallele universum van de tafelvoetbaltafelwereld. Misschien wat voor jambers. Overdag in de klas zijn Sneuwe Stan en Vieze Vincent de zweetstinkende pornobroeders. Maar in de grote pauze ontpoppen zij zich tot helden van de tafelvoetbaltafelwereld. Die wereld heeft trouwens allemaal aparte regeltjes voor het tafelvoetbaltafelspel. Je mag bijvoorbeeld niet met de middenveldpoppetjes scoren. En als het balletje via de tegenstander in de goal komt, telt het doelpunt niet. En je mag de stang niet keihard laten ronddraaien om de bal weg te trappen. Slaat allemaal nergens op, maar ik bemoei me er niet mee. Ik was alleen maar als ex-roker te gast in hun wereld. Met hun regeltjes. Tolereren en accepteren. Sneuwe Stan schopte op een gegeven moment met een poppetje zo hard in de goal dat het balletje meteen weer uit de goal in het veld rolde. Iedereen helemaal blij. Stan schreeuwde: ja, klinker, klinker. Naast me in het publiek stond die jongen met erg ongelukkige tanden, uit de derde of zo. Dat mannetje loopt al 3 jaar met steeds weer verschillende beugels door schoolgangen te sjouwen. Hij heeft heel lang zo'n enorme beugel met een petje op zijn hoofd gehad. Heeft hij al een tijdje niet meer, maar iedereen noemt hem toch nog altijd Robocop. Dat weet hij natuurlijk, dat de hele school hem Robocop noemt. Hij gaat daar best relaxed mee om. Als iemand voor de grap naar hem, hey, Robocop, roept, zegt hij zo stoer mogelijk terug, I'll be back. De meesten lachen dan naar hem. Misschien ook wel omdat dat een zinnetje uit de film The Terminator is en niet uit Robocop. Ik vroeg aan Robocop bij de tafelvoetbaltafel wat Sneuwe Stan bedoelde met zijn klinker. Robocop legde uit dat je dan zo hard in de goal moest schieten dat de bal weer terug het veld inkaatste. Hij zei, en daar krijg je niet 1, maar 2 punten voor. Weet jij wat een cloaca is? Ik zei tegen Robocop dat ik niets wist van tafelvoetbal en dat ik dat soort termen als klinker en cloaca dus niet ken. Hij lachte en zei dat cloaca niets met tafelvoetbal te maken had. Hij had net bij biologie uitgelegd gekregen wat een cloaca was. Hij zei, vogels hebben maar 1 gat. 1 gat waar ze dus uit pissen en poepen. En dat gat heet een cloaca. Ik zei, zo en ben toen maar weer eens weggelopen van de tafelvoetbaltafel. Een bizarre wereld. Pas later, tijdens wiskunde A, dacht ik, pissen vogels dan eigenlijk wel? Vogelpoep bestaat natuurlijk, maar van vogelpis heb ik echt nog nooit gehoord. En ook wel logisch dat alle vogels alleen een gat hebben. Stel je voor dat mannetjesvogels, net als andere dieren, een lul zouden hebben. Vlieg je daar een beetje met je penis in de lucht? Geen gezicht voor de mensen die even naar boven kijken. En het landt natuurlijk voor geen meter. Je schuurt zo je hele vogellul open bij de landing. Misschien is die vogellul gewoon weggeëvolueerd. Dat de mannetjesvogels eerst wel zo'n ding hadden, maar dat die door dat landen, door de eeuwen heen, weggeschuurd is. Waardoor ook de mannetjesvogels alleen nog maar een gat hebben overgehouden. Biologie is best interessant. Soms wel balen dat ik het niet meer heb. Juni 1997, zondag, 21:58. Ik ben weer begonnen met roken. Donderdag was ik nog gestopt, vrijdag weer begonnen. Vrijdag de 13e. Ik ben nu dus een ex-ex-roker. Marleen ook. Heel fijn dat ik niet meer bij de tafelvoetbaltafel hoef te staan tijdens de pauzes op school. Dat is niet mijn wereld. Ik ben een roker. Ik hoor in de rokershal. Dat is mijn wereld. Dion moest lachen dat Marleen en ik onze stoppoging nog geen 24 uur hadden volgehouden. Ik was vanmiddag bij hem thuis. Hij zei, goed dat jullie het roken weer oppakken. Als je iets begint, moet je het ook afmaken. Het was alweer even geleden dat ik bij hem thuis was geweest. In zijn woonkamer was wat veranderd. Dat viel me meteen op. Dat lievelingsschilderij van zijn moeder hing er niet meer. Ik was heel erg gewend geraakt aan die abstracte roze vagina midden in hun huiskamer. Nu miste ik het, een beetje. Zeker omdat het was ingeruild voor een schilderij met een oude naakte vent erop. Dion zag dat ik naar dat nieuwe schilderij loerde. Hij zei, mooi hè, is mijn opa. Ik vroeg, echt? Dion lachte en zei, nee sukkel, zo gestoord zijn mijn ouders ook weer niet. Hij legde uit dat zijn moeder een schildercursus deed. Zij had dit schilderij gemaakt. Die oude vent had model gestaan tijdens die cursus. Hij poseerde dus poedelnaakt, terwijl dat kunstklasje hem ging staan naschilderen. Dion's moeder was erg tevreden over haar eigen schilderij. Dion zei dat hij liever die abstracte kut aan de muur had. Met een oude lul en zijn verschrompelde zak had hij niet zoveel. Ik vroeg aan Dion of zo'n oude naakte man eigenlijk geld krijgt voor het poseren. Dat leek Dion sterk. Wie geeft er nou geld voor zo'n verzakt lichaam? Volgens Dion zijn er sowieso genoeg oude geile mannetjes te vinden die gratis uit de kleren gaan om zich door vrouwen te laten begluren. In de keuken dronken we cola. Dion's vader kwam erbij staan. Hij vroeg of ik al eens naar dat cassettebandje met Beatles-nummers had geluisterd. Dat bandje had ik een paar weken geleden van Dion gekregen, maar ik wist niet dat zijn vader eigenlijk dat bandje had gemaakt voor mij. Erg aardig. Ik zei dat ik er een paar keer naar had geluisterd en dat veel van de nummers behoorlijk goed waren. Veel beter dan ik van de Beatles had verwacht. Dion's vader vroeg aan Dion of hij mij eventjes mocht lenen. Dion zei prima en ging aan de keukentafel in een krant zitten bladeren. Dion's vader wenkte me en ik dacht, wat is dit nou weer? We gingen naar boven, naar de zolderkamer. Ik was daar nog nooit geweest. Dion zei altijd dat we daar niet mochten komen omdat het de kamer van zijn vader was. Zo'n hobbykamer of zo. Het rook er muf. Er was een hoop rommel. Onder het raam van het dakkapelletje stond een oud bed. Daar tegenover een bruine leren stoel waar een platenspeler naast stond. Verder waren er wel 20 rode bakken vol LP's. Er hingen dunne gordijntjes voor de ramen van het dakkapel. Die trok Dion's vader dicht, waardoor de kamer iets donkerder werd. Hij zei dat ik wel op het bed mocht gaan zitten. Ik moest even aan Marc Dutroux denken, de kinderverkrachter en moordenaar uit België. Maar die had een kelder, geen zolder, en ik ben geen kind meer, ik ben 18. En Dion's vader is Marc Dutroux niet. Dion's vader is vooral een Beatles-fan. Hij ging op de bruine leren stoel tegenover het bed zitten en legde een Beatles-plaat op de plaatspeler, die ene met de hoes dat de Beatles een zebrapad oversteken. Snel zei Dion's vader nog, geniet. We hebben iets van een kwartier naar één lang nummer zitten luisteren. Of eigenlijk waren het verschillende liedjes die de Beatles aan elkaar hebben geplakt. Erg apart. Toen dat enorme nummer was afgelopen, wilde ik iets vriendelijks zeggen, want ik vond het een unieke ervaring, zo op zolder met Dion's vader en dichte gordijnen en de Beatles. Dus ik zei, mooi, Dion's vader siste hard, st. Dus ik zei verder maar niks en wachtte. Toen kwam er nog een laatste riedeltje, een heel kort nummertje. De plaat sloeg af, Dion's vader stond op uit de stoel en deed de gordijnen weer open. Hij had een grote glimlach op zijn gezicht en vroeg of ik genoten had. Ik knikte en zei dat dit weer goed werk was van de Beatles. Volgens hem had ik zojuist naar het mooiste stuk popmuziek zitten luisteren dat ooit gemaakt was. Hij vond dat ik dat het best op deze manier voor het eerst kon horen, in een verduisterde kamer, zonder afleiding. Als ik wilde, zette hij deze hele plaat voor mij op een cassettebandje. Zomaar wat nummers van deze plaat overnemen kon volgens hem niet. Dan deed je geen recht aan dit kunstwerk. Allemaal een beetje overdreven natuurlijk, maar Dion's vader is van de hippie-generatie. En die mensen praten nu eenmaal soms zo overdreven, net alsof ze nog steeds de hele dag liggen te waterpijpen. Ik heb binnenkort in elk geval nog meer Beatles op een bandje. ...21 juni 1997, zaterdag, 16:57. Vandaag is de zomer begonnen, maar het is kut weer. Vanmiddag liepen Marleen en ik door de winkelstraat toen het begon te regenen. Ze trok me aan mijn hand mee een winkel binnen, ik zag al welke het was. Die ene waar ze vrouwenondergoed verkopen. Ze wilde me daar al een keer eerder mee naar binnen slepen, voor nieuwe BH's. Maar ik heb dat toen weten te voorkomen. Nu dus niet. Marleen bekeek allerlei rekken vol BH's. Ze pakte er soms eentje uit en vroeg dan wat ik ervan vond. Ik zei meestal, mooi. Ik heb niet een onwijze mening over BH's. Ik vind de meeste BH's wel mooi. Of nou ja, mooi. Vrouwen hebben nu eenmaal BH's nodig. Net zoals ik boxershorts nodig heb om niet alles vrij te laten rondslingeren, hebben vrouwen BH's nodig om alles een beetje bij elkaar te houden. Dus pak gewoon een BH, reken hem af, dan kunnen we weer weg. Maar er kwam een vrouw van de winkel naar ons toe en die vroeg of we op zoek waren naar iets specifieks. Marleen vroeg of ze ook push-up BH's verkocht. Dit woord staat niet in mijn vandalen, dus ik gok maar dat je het zo schrijft met streepjes ertussen. Ik weet het anders ook niet. Marleen wil een push-up BH omdat ze vindt dat haar borsten iets te veel hangen. Ze had een keer een potlood onder een van haar borsten gedaan en die viel toen niet naar beneden. En daar was ze onwijs chagrijnig over. Ik zei nog dat potloden helemaal niet bedoeld zijn om onder je borsten te hangen. Ze hebben daar niets te zoeken. Marleen huilde bijna en snikte dat ze pas 16 was en nu al hangtieten had. Ik zei dat dat dus wel meeviel. En dat het belachelijk was om de hangtietgrens op één potlood te leggen. Als je een hele etui vol pennen en potloden onder je borsten kan hangen, ja, Dan zou er sprake kunnen zijn van hangtieten. Maar één zo'n potloodje? En wat dan nog? Ook hangtieten zijn tieten. Ik heb het liever over borsten, maar hangborsten klinkt erg raar. Dus in het geval van hangende borsten spreek ook ik van hangtieten. De winkelmevrouw nam ons mee naar een rek met push-up BH's. Terwijl Marleen geconcentreerd de BH's doornam, liep de winkelmevrouw weer terug naar haar kassa. Marleen pakte een rode BH en ging naar een pashokje. Je kunt dus gewoon BH's passen in zo'n winkel. Marleen vroeg of ik ook het hokje inkwam. Ik dacht dat ze een grapje maakte en zei ja, dag. Ze zei, kom nou. Ik keek naar de kassa. De winkelmevrouw keek terug en lachte en kwam naar me toegelopen. Ik siste tegen Marleen dat die verkoopster eraan kwam en dat ik dus echt niet het hokje inging. Marleen lachte en zei, pussy. De winkelmevrouw vroeg of het lukte. Ik knikte. Ze zei dat ze het erg cool vond dat ik met mijn vriendinnetje meeging om mooie BH's te kopen. Ineens schrok ze en vroeg ze of het wel mijn vriendinnetje was. Ja, wat denkt ze dan? Dat ik met mijn zusje zo'n zaak binnenstap? Ik antwoordde dat we inderdaad bij elkaar horen al 1,5 jaar. Ze lachte en zei, uit nieuwsgierigheid hè, wat weet jij als jonge man van BH's? Weet jij bijvoorbeeld hoe het met cupmaten zit? Ja, ik weet er iets van. Er is een cijfer en een letter. Nathan zei eens dat het pas interessant wordt vanaf cupmaat D. Die D stond volgens hem voor dikke tieten, zijn woorden. Daarna krijg je maatje E, wat voor extreem dikke tieten stond. En F betekent fucking extreem dikke tieten. Er bestaat één vrouw met cupmaat L. Die maat is speciaal voor haar in het leven geroepen. Het is de cupmaat van Lolo Ferrari. Volgens Nathan ook echt de Ferrari onder de borstendragers. Papa liet ons een keer een foto van Lolo Ferrari zien in de krant. Mama had medelijden met die mevrouw. Ze zei, zo slecht voor je rug. Pap vond dat wie mooi wil zijn, pijn moet lijden. Tegen de verkoopster zei ik dat ik wel wat weet van cupmaten, dat er een cijfer en letter is en hoe verder de letter in het alfabet, hoe groter de borsten. De winkelmevrouw tuitte haar lippen en maakte zo'n geluidje. Ik had het kennelijk niet helemaal goed. Gelukkig vroeg Marleen op dat moment vanuit haar hokje of ik even wilde kijken hoe ik haar BH vond staan. De verkoopster gaf een knikje, alsof ze me toestemming gaf om achter het gordijntje van het pashokje te kijken en liep weer terug naar haar kassa. Ik schoof het gordijntje opzij. Marleen trok me het pashokje in. Daar stond ze, in haar opgepoeste BH en in haar spijkerbroek. Bijna half naakt dus. Ze vroeg, en? Ik zei, mooi. Dat vond ik ook echt. Ik vond die opgepropte borsten eigenlijk behoorlijk geil. Ze sloeg haar armen om mijn nek en fluisterde in mijn oor of ik misschien zin had in seks. Ik zei, ja, laten we snel naar huis gaan. Zij zei dat het ook wel hier kon, stiekem, even. Ik zei, ja, dag. Ze liet me los, ik stapte snel het pashokje uit. Marleen lachte van achter het gordijntje en siste weer, pussy. Ze kocht de push-up BH. Buiten regende het nog een beetje. We liepen er hand in hand doorheen. Ze zei dat we best een keer konden seksen op een andere plek dan op een van onze bedden. Ja, dat kan best, maar in een pashokje, in een winkel, dan moet het trouwens ook staand. Onwijs moeilijk. Dit was aflevering 48 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me dan op ronaldvenema78@gmail.com of kom naar Twitter @ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik mijn vrienden vaarwel zeg.